Welkom terug bij Tekst uit de Laan. In deze podcast hoor je fragmenten uit nog niet gerealiseerde theater- of filmscripts, die worden gelezen door acteurs en vaak nabesproken met de schrijver zelf. Mijn naam is Floor van Lissa, ik ben scenarioschrijver en ik vond het tijd om een beetje aandacht te besteden aan al die mooie teksten die om wat voor reden dan ook in de la blijven liggen. Deze aflevering is een samenwerking met Verse Tekst. Verse Tekst is de open inzendronde van het platform Theaterauteurs. En schrijvers kunnen hier hun nog niet gespeelde stukken naar opsturen. Een leesteam selecteert vervolgens de drie meest opzienbarende teksten en geeft deze wat extra aandacht. Het leesteam van dit jaar bestond uit Rob de Graaf, Bodil de La Parra, Frank Sira, Sanne Naus en Joris van der Meer. Van Joris van der Meer kunnen jullie ook recensies van de teksten lezen op De Klaus, de theatertekstkritiekpagina van de Theaterkrant. En in oktober zal hopelijk een feestelijke middag plaatsvinden waar de schrijvers en hun teksten nog extra in het zonnetje worden gezet. Corona volente.
Zal ik hem nu even een bericht sturen dan?
Wat? Oh, je bent al...
Oh, ik dacht dat het een soort actieklap was. Dat is niet zo.
Oh, nee, dat was al het geluid gelijk.
We hadden weer zo gedrild.
Ja, dat is een actie.
En aan. Ja,
Eerst een introotje.
Sorry.
Ik kom met de intro, hoor. Welkom bij aflevering 8 van Tekst uit de Laan. We zijn hier met Sarah Blok, theaterschrijver en scenarist en documentairemaakster.
Hallo.
Hallo, welkom. En winnaar van Vers Tekst van dit jaar.
Ja.
Yay.
Met Het Gemoed van Ricardo, waar we een fragment uit gaan lezen met Joy de Lima, Hadwig Minnis en Jacob Derwig. Welkom terug, allemaal.
Yes.
En even kijken. Joy, jij gaat alle teksten van jij lezen en alle andersoortige teksten. Dus alle dingen die eigenlijk een soort interne regieaanwijzing zijn en de brief.
Ja.
Oké. En Jacob leest De Vriend en Hadwig De Vriendin. Heel voorspelbaar eigenlijk. Wil je vooraf nog iets zeggen, Sarah?
Ik zit even te denken of ik er iets over moet zeggen ter inleiding. Of dat ik het allemaal voor zich laat spreken. Nou, ik heb het dus geschreven in het kader van de Verse Tekst. En dat is dus een initiatief om ongespeelde theaterteksten onder de aandacht te brengen. En ik heb het dus ook heel erg geschreven met in mijn achterhoofd dat het een leestekst is, nog niet een speeltekst. Dat is misschien wel goed om even te weten van tevoren. En verder, denk ik dat we het gewoon moeten gaan lezen.
Mag ik dan al vragen, wat bedoel je met een leestekst en een speeltekst?
Nou, ik heb een aantal keer me afgevraagd of als dit een toneelstuk zou worden, wat ik anders zou doen. En dan kom ik toch wel uit op een heleboel andere dingen. Dus het is een leestekst in de zin dat er heel veel gebeurt, dat er heel veel in taal, dat er heel veel tijd en aandacht voor nodig is om dat in de leestekst te bevatten. En in theater zou ik de dingen wel anders doen. Zou ik wel dingen versimpelen. Maar dat is misschien een beetje abstract nu voorafgaand aan de tekst. Is het een beetje een antwoord op je vraag?
Ja. Nou, hij leest al heel lekker. We gaan het straks live doen. Dus hopelijk hoor je dat ook als we dat doen. Maar het klinkt alsof je denkt, als het voor een voorstelling zou zijn, dan zou ik er een andere versie van maken.
Een beetje, ja.
Oh ja.
Ja, ik zou er dan misschien meer, als ik het zelf zou regisseren, zou ik er wel een beetje mee aan de haal gaan. Ja.
Nou, dat is interessant om
interessant om straks nog eens eventjes over de aan de tand te voelen.
Ready? Ja. Dan mag je eindelijk.
Dan mag ik eindelijk, hè. Zal ik hem nu even een bericht terugsturen dan?
Ja.
Ja.
Dan zeg ik met liefst van ons allemaal of zo.
Ja.
Ja, maar ook dat we hem graag hadden willen spreken.
Ja. Nee, dan komt hij nooit meer.
Zien dan?
Wat?
Dat we hem graag hadden willen zien. Dat is net iets gezelliger.
Nee, ik doe gewoon liefst van ons allemaal of zo.
Ja, liefst van ons allemaal. De interventie komt later.
Nou, iets anders zeggen dan? Ik weet het ook niet.
Liefst van ons is goed.
Jongens, ik vind wel, we moeten niet vergeten dat hij heel vaak op eigen kracht het dal is uitgeklommen. Ja, en het is een zorgwekkende diepte dit keer, dat weet ik. Maar als hij eruit komt, dan staat hij straks op een heel hoog. En vanaf daar zijn we meteen ook heel klein.
Is dit het goede nieuws?
Ja, en sorry, dit nam heel snel een verkeerde richting. Ik wilde juist zeggen dat het... Maar toen... Jaloezie, denk ik.
Dat is iets nieuws, hè?
Nee, vroeger verstopte ik dat gewoon beter, maar daar heb ik geen zin meer in. En ik vind het ook wel lastig als iemand al zijn dagen in een goor bed spendeert zonder aanwijsbare reden. En misschien is dat mijn gebrek aan voorstellingsvermogen, maar ja, dat vind ik wel lastig.
Maar depressie is toch wel een aanwijsbare reden?
Nee, dat is toch meer gewoon een constatering van de situatie. Toch geen reden.
Ja, oké, en stof je te veel of te weinig dan in je hoofd? Dat is de reden.
Ja, maar wat ging daaraan vooraf?
Ben je eigenlijk nu ook jaloers?
Nou, nu vind ik het raar om jaloers te zijn op iemand die, ja, zo is.
Maar ben je het nog?
Ja. Niet op deze dagen, maar wel op die andere. En als je die tegen elkaar wegstreept...
Maar ik weet niet of hij ze tegen elkaar kan wegstrepen.
Dat je een mens bent die zijn vrienden ervan kan overtuigen met z'n allen naar een boot te zwemmen omdat er vette muziek vanaf komt. En dan die nacht besluiten om de volgende ochtend te gaan collecteren voor het Rode Kruis. Naar huis fietsen, in het ochtendlicht, een espresso drinken, thuis. En dan ook echt gaan collecteren voor het Rode Kruis. Ja, ik heb niet eens geprobeerd met hem te concurreren.
Ik heb het best vaak dat soort avonden zo lang volgehouden, puur op het idee dat hij op een zwak moment misschien toch overstag zou gaan.
Ik ook.
Dus toch?
Dat eindelijk alle kutcafés dicht waren, frituur naar binnen hadden gewerkt en we een beetje schaapachtig met onze fiets in onze handen in een groepje nog stonden te praten. Ik kon niet meer, maar hij was zo ongelooflijk aantrekkelijk.
Ik voelde altijd wel een rare seksuele spanning, maar ik dacht dat dat gewoon kwam omdat we allemaal heel jong waren.
Dat ook.
Maar wat dachten jullie dan? Dat hij toch hetero zou worden als je maar lang genoeg zou wachten?
Ja, nee. Het was natuurlijk geen uitgedacht plan. Als we het hadden uitgedacht. Ja, nee.
Die krulletjes zeker.
En die Aladdin-ogen.
Ja, zie je nou?
Och, die voortand met het hoekje eraf.
Ze waren met zijn drieën een televisie gaan halen voor het WK 2010. Marktplaats. Je vriendin en Ricardo stappen samen uit met de tv. Je vriend parkeert in. Zij kijken ernaar en het slaat zo helemaal nergens op wat hij doet, dat Ricardo van het lachen zijn hoofd op de tv beukt en zijn tand breekt. Ricardo hield van...
En hij deed ook altijd zo biseksueel. Daar waren we van in de war, denk ik. Hij pakt die altijd zo stevig vast. Zo'n hand op je schouder of op je heup.
Omdat er geen dreiging in zat.
Dreiging?
Weet je wel hoe doodeng het is om vrouwen seksueel te benaderen?
En terwijl ze doorspeculeren over het gemoed van Ricardo, de afwezigheid van geluk in een leven waar het zo voor de hand ligt, zie je de mensen die je jouw vrienden noemt omdat je met ze kan lachen om dingen waar je in je eentje om zou huilen. Zij die vroeger samenkwamen om Malibu cola te drinken en nu om te kijken of ze nog ongeveer hetzelfde idee hebben over wat het toe doet. En wat niet. De een heeft een jaloersmakende scherpzinnigheid en nu spierpijn in haar billen omdat ze vindt dat ze een te platte kont heeft en daar iets aan moet doen voordat het te laat is. De ander heeft een moeizame relatie met zijn ouders. Met kerst kreeg hij ooit een potlood en met zijn verjaardag een hand. Zelf heeft hij er nog tegen in willen brengen dat het wel een heel bijzonder potlood was, namelijk een speciaal soort blauw-grijs waarmee je heel goed watervallen kon tekenen, maar hij weet net zo goed als jij dat de dingen moeilijk zijn in zijn leven, omdat hij van oorsprong niet, of laten we zeggen twijfelachtig, of laten we zeggen alternatief geliefd is geweest. Hij heeft biologische wijn meegenomen en slaat met zijn hand op zijn dij om het lachen over een grap van zijn spierpijnvriendin kracht bij te zetten. De mensen met wie je het tienerego-isme en de adolescente pretenties hebt overleefd en waar je, tot de verbazing over jouw eigen goedheid, in het diepst van je kern het beste mee voor hebt. Jullie zijn drie organenpakketten aan een tafel, dat wil zeggen een deur op schragen, omdat je stress krijgt van grote uitgaven, zoals een goede eettafel. Drie zenuwstelsels, drie dikke darmen, drie dunne darmen, drie endeldarmen, drie wormvormige aanhangsels, 25.000 miljard rode bloedcellen, donutvormig, maar dan zonder het gat in het midden, laten zich gewillig meevoeren in een neerwaartse, en dan weer opwaartse stroom. Sommigen groeten elkaar in het voorbijgaan, geroutineerd als buschauffeuren die weer soldaten imiteren. Met de hand naar de slaap en dan naar de ander. Anderen stoten tegen elkaar, zacht, als rubberbootjes aan een kade, maar toch meestal verexcuserend. Sorry. Nee, geef niets. Excuus. Geen probleem. Hoewel de stroming circulair is, is het heel goed zichtbaar wie op de heenweg en wie op de terugweg is. Net als op Schiphol. 3 aorta's. 3 kloppende loeders, pompende ratten, die tot in den treuren, om waanzinnig van te worden, een reden willen om zo hard te werken, om te functioneren, in dit keurslijf te regeren. Dit is een verhaal over het gemoed van Ricardo en over de gevolgen van het gemoed van Ricardo voor jou. Over leeg zijn, maar niet dom, eenzaam, maar niet alleen. Ricardo, die heel lang het voorbeeld was en nu nog steeds, maar dan van hoe het niet te doen. Dit is het verhaal over een kruispunt en een afslag en een haperende GPS. Over onvermijdelijk sentimenteel, over het pogen van, het maken van, echt diep werkelijk contact. Dit is een verhaal over een sterretje dat in je blikveld meebeweegt. In de rechterbovenhoek van alles wat je ziet. Een Helvetica Asterix in lettergrootte 14... die zichzelf al een geruime tijd op elke bladzijde ongevraagd uitnodigt. Als je dan toch maar eens gaat kijken bij de voetnoot, lees je: het is er wel, maar je voelt het niet. In een schaal met bananenmotief ligt een vissenkop, zijn graat en zijn staart. Ze hebben allebei geen toetje meegenomen, maar je had nog 2 magnums. 1 Elmond en 1 witte, omdat je zelf van classic houdt. Niemand vindt dat bij je passen en de triomf die je daaruit haalt is buitenproportioneel. Je bent dus toch niet Magnum Classic, godzijdank. Jullie nemen kleine hapjes en geven de ijsjes aan elkaar door. En dan gaat je telefoon. Je kijkt naar het scherm. Het is niet Ricardo. Het is iemand die je opbelt om de praktische zaken van iets wat nooit in praktische zaken had mogen eindigen, wil afhandelen. Je kijkt nog even naar het scherm en dan kijk je weer op en dan zie je dat iedereen heeft gezien welke naam daar staat. Je negeert de onverdraaglijke vibratie van het toestel. Je hele huis trilt mee. Daarna is het stil, maar niet voorbij, want dan begint je telefoon te lekken. Uit de barst in het scherm loopt een kleurloze, vloeibare substantie. Eerst vormt het een klein plasje dat door het opstaande randje van je telefoonhoes wordt tegengehouden. Dan overstroomt het de rubberen dam en vallen de druppels op het tafelkleed. Het witte katoen absorbeert tot het niet meer kan en dan loopt het plasje verder. Uit de barst van het scherm blijft waterachtige substantie stromen dat zijn weg naar de vloer heeft gevonden. Je vriendin staat op, loopt naar de keuken en komt terug met een theedoek. Ze legt hem op het plasje op de grond tot hij verzadigd is en loopt dan met een lekkende prop terug naar de keuken. Je kijkt naar de mensen in jouw huis die een theedoek inruilen voor een spons en een spons inruilen voor een emmer. Je vriend legt jouw mobieltje in een emmer die zich vult met de waterachtige substantie. Een druppel belandt op de onderarm van je vriend. Hij likt de druppel op.
Het is zout.
Je staat op. Even een brief posten, ben zo terug. Je vrienden ruimen af. Jij pakt een envelop uit de kast en loopt met de envelop in je handen terug naar de tafel. Een onbedwingbare impuls maakt zich van je meester. Je zou de brief gaan posten, maar je klimt op tafel en gaat daar liggen. De tafel, dat wil zeggen de deur op schragen, blijkt helemaal niet van multiplex te zijn, maar van stevig rubber dat het gewicht van de vis en de borden nog kon dragen, maar nu jij daar bent gaan liggen, inzakt bij het zwaarste punt. De vis schuift in zijn bananenschaal naar je toe. De borden die nog niet waren afgeruimd vallen op je middel. Een leeg wijnglas breekt. Scherven in je kraag. Een stapeltje papieren bedekt je voeten. Daar lig je. Prima. Daar lig je prima. Je vrienden doen de afwas terwijl ze discussiëren over welk dier ze zouden zijn als ze een dier zouden zijn. Dat spel gaat nooit vervelen. Voornaam, achternaam. Koppelstokstraat 145H. 1056 XL Amsterdam. Klantenservice, Zilveren Kruis, postbus 444, 2300 AK, Leiden. Relatienummer 00188-3685. Kenmerk 90882. Onderwerp Uw Polisblad, Polisbladen, 2019. Amsterdam, 28 maart 2019. Beste Jan-Willem Evers en of medewerker van het Zilveren Kruis. Bedankt voor het informeren van mijn situatie wat betreft de basisverzekering basisbudget. De waarheid is dat ik lid ben uit onwetendheid en dat zal blijven uit gemakzucht. Ik weet niet welke zorgverzekering in zijn bedrijfsfilosofie het fatsoenlijkst of op zijn minst voor mij economisch het voordeligst is. En ik heb geen zin om het uit te zoeken, want waar blijft de tijd? Reemtzer vroeg het al in 2003, toen MTV nog clips liet zien. Waar blijft de tijd? Het gaat aan ons voorbij. Ik vraag me af of het overgrote deel van uw klandizie niet net zo achterloos lid is als ik. Er zit waarschijnlijk wel die ene bewuste vader bij die van onmenselijk veel goed op de hoogte is, waaruit hij dan als logisch gevolg de juiste keuze neemt. Als jullie die vader persoonlijk kennen omdat hij al 25 jaar lid is en daarom van uitzonderlijk veel blijven loont korting geniet, doe hem dan veel liefs, want het is mijn persoonlijke ervaring dat juist die vaders ogenschijnlijk weinig, maar feitelijk veel liefs kunnen gebruiken. Met vriendelijke groeten, voornaam, achternaam.
Dankjewel, tot daar. Oké, was het de eerste keer dat je me hoorde?
Ja, zeker. Ja, te gek, dank jullie wel. Heel mooi gelezen allemaal.
Want we hadden het net al heel even over dat je hem anders zou schrijven, misschien als je hem voor niet om te lezen, maar om uit te voeren.
Een beetje hoor, ja.
En waar zit dat in? En dan kunnen we het zo hebben over of dat wel ja, of niet nodig is misschien.
Nou, misschien wel gewoon in de praktische bezwaren van de tekst, dacht ik net toen we dat lazen. Het begint als een monoloog, vrij lange stukken proza, dan ineens is het een dialoog. Dus dan heb je dus toch nog twee andere acteurs nodig. Dan wordt het weer, dan worden het weer brieven enzovoort. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik me kan voorstellen dat als je het leest, dat je daar vragen bij hebt. Waarvan ik zou willen dat je die dus pas als je het echt gaat maken, gaat oplossen. Dat is eigenlijk wat ik probeerde te zeggen. Ja. Dat je daar niet nu ter plekke, als je het leest, die denkt, oh, maar waar stonden die twee acteurs dan net de hele tijd of zo? Mm-hmm. Dus dat is meer dat ik wil dat de aandacht echt bij het lezen ligt. Want daar kan wel nog heel veel. En daar kan je dus wel nog zo'n hele brief rustig lezen, omdat je een leestempo hebt. Ja. Dus dat is een beetje...
Ik vond het juist prettig, die vrijheid, toen ik de tekst las. Dat ik dacht, oh, cool. Dat, inderdaad, ik ben benieuwd hoe het...
Ja, precies. Ik vond het dus ook heel prettig om het op die manier te schrijven. Van, je hoeft nog niet na te denken hoe je dat dan als toneelstuk gaat doen. Want het wordt eerst een leestekst.
Mm-hmm. En Jacob, jij begon er net ook over. Had jij er al gedachten over?
Het lijkt me heerlijk om het zo te schrijven en niet te denken... er zijn nu geen praktische bezwaren... Ik wil het zo schrijven zoals ik het opschrijf. En dan zie je wel, als je het echt gaat maken, waar je dan tegenaan loopt. Ik merk als speler nu hoe heerlijk ik die dialogen vind. Dus daar kun je me zo voor bellen. En dan zou ik die dialogen allemaal spelen.
Met
die,
ja, ook ja.
Ja, nee, echt. Daar vind ik een hele goede feel in zitten die heel erg hedendaags is. En toch iets universeels zal aanraken. En dan ga ik verder niet nadenken over wat voor voorstelling je dan wel zou moeten maken. Want dan kom je met proza en brieven. Daar zie ik niet meteen een vorm bij. Maar als speler voel ik meteen zin om het te spelen.
Fijn.
Ja.
Ja, ik vind het ook mooi in de dialogen dat... Ik vind het altijd mooi als zaken zoals de dood of zo'n vriend die depressie heeft, dat dat gevangen wordt in het, ja, dat is in het echt meestal inderdaad een soort ongemak of niet zo dramatisch als je van tevoren had gedacht om daarover te praten. En ik vind het mooi dat je dat gevangen hebt.
Ja.
Gesprek is waar je eigenlijk niet echt, ja, weet je wel, dat gewoon zoeken naar hoe, ja, wat voor sms'jes sturen we dan.
Ja, dat is ook heel erg waar ik graag over wilde schrijven. Het niet-dramatische van dingen, het niet-theatrale, het niet zo heel dramaturgisch interessante van dingen. Omdat ik zelf in het leven juist heel erg met die dingen bezig ben. Ik denk, waarom zijn er geen verhalen daarover? Ja, omdat ze zich niet zo heel snel lenen misschien voor een verhaal. Zo dat kabbelende, trage, modderachtige. Ja. Dus daar komt het ook wel een beetje vandaan, inderdaad.
Het is misschien niet super dramatisch, maar het is wel heel menselijk.
Ja.
Ik herkende ook heel erg hoe mijn vrienden praten. Dus ik was ook wel benieuwd van, oh ja, zou er hier nog een soort generatieding in zitten? Dus ik vind het wel grappig dat jij meteen begint met, oh ja, het is super hedendaags.
Wat als oude man bedoel je?
Fractieouder.
Misschien
een jaarverschil. Nee, iets.
Ja, nee, ja, ik ben zeker iets ouder, maar het voelt in die zin ook als een vriendengroep die ik zou gehad zou kunnen hebben. Nou, wel WK 2010. Ja, dat zie ik nog levendig voor me, dus dit is niet heel in een grijs verleden. Nee, dus het is, ik vind het heel mooi hoe jij dat inderdaad omschrijft, wat het vangt. Het is misschien niet, zoals jij het noemt, dramaturgisch het meest dramatisch, maar het is wel super universeel, want er zit wel een stemmingslaag onder die je meteen voelt.
Mm-hmm. Dat sprak me ook wel aan. Ja. En hoe ben je begonnen met deze tekst? Wat wilde je uitzoeken of proberen? En wist je meteen al dat die vorm zo moest zijn? Of?
Nee, ik ben dus begonnen met de fascinatie voor verhalen die ik dus bijvoorbeeld op de opleiding niet aangereikt kreeg, omdat ze niet ergens heen gaan, omdat ze heel plotloos zijn en omdat ze dus heel erg kabbelen. Dat was heel erg iets wat ik eigenlijk sinds ik ben afgestudeerd wil uitzoeken. Van hoe maak je nou iets over een personage dat met veel abstractere dingen bezig is dan met een heel aanwijsbaar en heel visueel aantrekkelijk probleem. Mm-hmm. En het was heel lang alleen maar monoloog. En daarin wilde ik was ik al wel snel bezig met dat extreme inzoomen en dan weer heel snel uitzoomen. Dus van een heel klein detail, zoals dat ze aan tafel zitten, dat je eerst een dialoog meemaakt en dat interpersoonlijke contact tussen hun. En dat tegelijkertijd het hoofdpersonage zich ook nog bewust is van dat zij ook biologisch daar gewoon zitten. En dat ze ook dus organenpakketten zijn enzovoorts. En wat is er nog meer? Nou, dat zit nu niet in dit fragmentje, maar dat ze hoort ook nog, terwijl haar vrienden praten, haar Franse buurman met een vork gaatjes prikken in zijn magnetronmaaltijd. En dus dan zoomt ze dus nog een paar meter uit en daarna zoomt ze nog een paar meter uit. En dus ik schreef over iemand met een extreem snel draaiend bewustzijn, zeg maar. Dat was het beginpunt een beetje.
Dat maakt het trouwens denk ik ook nog heel hedendaags. Want tegenwoordig zitten we ook allemaal steeds in een soort van allerlei werelden tegelijk met onze telefoons en zo. Ja, en dat metacommuniceren, dat is ook volgens mij echt iets van, nou ja, mensen deden dat natuurlijk eerder al wel, maar dat we op deze manier schrijven, dat is volgens mij best wel iets van nu ook, wat ik meer zie.
Ja, dat denk ik ook wel. Mensen met een heel erg extreem zelfbewustzijn.
Mm-hmm.
Ja, mensen die opgevoed zijn met zelfontplooiing op de eerste plek. Dat is wel het resultaat, geloof ik. Dat mensen daar zich, ja, dat ze heel erg bezig zijn met identiteit, met zichzelf in verhouding tot de wereld.
Mm-hmm.
In plaats van gewoon de wereld. Ja.
En ik hoorde je net zeggen van, ja, als ik het zou regisseren, maar is dat ook wat je zou willen?
Ja, dat zou ik wel graag willen. Ik heb hiervoor twee korte documentaires gemaakt. Dus twee portretten, geregisseerd ook. En daarvoor wel een locatievoorstelling, maar dus heel weinig. Ik ben natuurlijk pas 5 jaar afgestudeerd, heel weinig ervaring als theaterregisseur. Mm-hmm. Dus ik zou het wel graag willen met een goed vangnet van dan een eindregisseur die heel veel ervaring heeft. Maar het lijkt me te gek om mijn eigen tekst te regisseren eigenlijk.
En als je nu echt gewoon vol even je ambitie wil zeggen, met wie zou je het willen doen?
Nee, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. En ook bewust nog niet. Om dezelfde reden wat Jacob net ook zei. Van, het is zo fijn om gewoon eerst te schrijven en dan nog niet bezig te zijn met de uitvoering. Dus,
want je hebt de herschrijving eigenlijk pas net af, toch? Ook,
ja,
want
klopt.
Die studie later.
Ja. 2 weken geleden afgerond, ja.
En nu je het zo hoort, wat zijn er dingen waarvan je denkt, oh, hier moet nog wat meer of hier moet iets af?
Nou, ik vond het heel leuk om te horen en ook meteen gewoon zo goed. Jullie hebben het ook zo goed gespeeld, maar ook met heel veel respect voor de tekst. En dat is natuurlijk heel logisch, want het is iemand anders de tekst en dan dat doe je dat. Maar ik zou het misschien zelf iets meer, omdat het balanceert zo heel erg op de rand van met heel aandachtig en heel veel poëzie. En soms vind ik het zelf ook een klein beetje dat het heel erg tot z'n recht zou komen als het wat terloopser gezegd zou zijn. Omdat het dus zelf al best een beetje kan hangen naar die zwaarte in de taal of zo. Of het heel serieus nemen. Op het navelstaarderige af. En als je dan waakt daarvoor, dan zou ik zeggen, doe het wat nonchalanter. Wat meer ogenschijnlijk met wat minder respect voor wat er staat. Maar dat is natuurlijk, dat zou je dan wel heel bewust moeten doen. Maar
we gingen er nu niet heel onrespectvol in.
Nee.
Dat hadden we al van tevoren al
Nee, precies. Nee, dus dat moet er wel echt bewust zijn. Natuurlijk niet gewoon van gooi die tekst weg. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Dat het iets meer lucht krijgt. Maar dat is natuurlijk, ja, dat moet je dan ook uitproberen. En het is logisch dat dat niet mijn eerste keer gebeurt. Ja.
Nee, en ik kan me voorstellen dat met deze personage die zichzelf natuurlijk ook wel aan de ene kant heel serieus nemen, aan de andere kant continu de grap zien in hoe ze zich gedragen, dat daar ook wel veel ja, comedy bijna al bij komt.
Sowieso. Ja, maar wat ik wel heel fijn vond, is dat ik weinig ironie hoor. Mm-hmm. Want dat wat jij zegt, dan denk ik snel aan ironie. Personages
ja, maar
zelf
zonder
ook
dat je dat te hard bij gaat kleren. Ja. Want dat zit zo, denk ik, in die personages al. Dat
Het heeft ook filmische kwaliteiten. Maar misschien ligt dat heel erg voor de hand, of denk ik te oplossingsgericht, maar zo'n hele lange monoloog zou ook is een innerlijke monoloog, dus zou ook meer een voice-over kunnen zijn, of zou ook.
Ja, het is wel leuk dat je dat zegt, want ik had voor nu, ik zit er natuurlijk wel een beetje over na te denken, van hoe zou het dan zijn als ik het zou maken. Nu had ik bedacht om de scènes juist met de vrienden, met de dialogen, eigenlijk ook op te nemen in film als een etentje.
Oh ja.
En dat dan vervolgens op een televisiescherm af te spelen, terwijl dus het hoofdpersonage, dan speelt ze eigenlijk een monoloog en zij pauzeert gewoon de scènes waar ze op wil reflecteren en dan gaan ze weer verder. Of ze doet ze op mute, weet je wel, geluid stil, terwijl ze er weer overheen praat. Dat is nu het idee. Zodat je ook niet die acteurs de hele tijd nodig hebt in de grote vlakken dat ze er niet zijn.
Scheelt geld.
Scheelt ook geld.
Ja. En hebben jullie nog iets te vragen of op te merken?
Nee, ik ben benieuwd hoe je die dingen inderdaad vorm gaat geven. En dat is een heel ander. Hoe doe je zo'n brief aan het Zilveren Kruis?
Ja. Hoe doe je dat? Ja, misschien ook gewoon zeggen en niet zo heel veel aan doen. Ja. Dat is natuurlijk ook nog een optie.
Ja.
Het is natuurlijk, jullie hebben niet het hele stuk gelezen, maar dit is een lijn van meerdere brieven die ik dan, zeg maar, intieme brieven aan bureaucratische instanties even noem. En die zitten gewoon door het hele stuk heen. Dus en daarin maakt ze ook een ontwikkeling. Dus ze is aan het zoeken naar wat voor intimiteit er allemaal in de wereld is en wat er gebeurt als je een hele persoonlijke brief stuurt naar een
ik vind het al zo'n goede gedachte. Ik heb het inderdaad gelezen. Het zegt natuurlijk heel veel over een personage, die brieven, waar iemand in belandt in een soort hyperbewustzijn of een verwarring over de wereld en over bureaucratische instanties in het bijzonder.
Nou, en over contact zoeken.
Ja.
Denk ook, inderdaad, intimiteit, verlangen. Mooi.
Ik vond het nog wel want grappig dat je zegt dat je eigenlijk wil dat het wat terloopser gezegd wordt, maar dat het, hoe je het hebt geschreven natuurlijk, gewoon de bladspiegel, dat voor mij, dan ga ik het eigenlijk automatisch wat trouwer aan de tekst lezen. En ook zeg maar, oké, dit moet niet direct na die zin, want er staat weet je wel, een spatie of een ding.
Ja, snap ik. Ja.
Heb je dat dan? Ja, je hebt het toch bewust zo geschreven natuurlijk.
Ja, met zo'n bladspiegel die wel eerder naar poëzie reikt dan. Ja, dat klopt wel. Maar dat is dan, dat doe ik dan. Ik lees het natuurlijk dan zelf in mijn hoofd. En dan zijn dat korte pauzetjes. Maar daarom zeg ik ook ogenschijnlijk terloops. Mm-hmm. Want het moet natuurlijk wel heel precies. Alleen meer met een en minder ernstig misschien. Ja, dus de pauzes die ik in zo'n bladspiegel zet, die zou ik dan ook wel zo willen. Of net anders, maar wel met hetzelfde bewustzijn van... Ja, ja. Hier en daar leg ik een klemtoon. Mm-hmm. Maar over in het algemeen is het niet de aandacht van een gedicht waarmee je het hoeft te doen. Precies. Of zo.
Ja. Jij zegt dus dat je ook best wel de neiging krijgt om je daaraan te houden. Is dat als je het vaker leest, ga je dan meer los daarvan? Want een paar afleveringen geleden zei een regisseur... ja, leestekens zijn geen schrijftekens. Maar als schrijver heb je natuurlijk inderdaad heel erg op een bepaalde manier in je hoofd. Maar ik ben wel benieuwd of dat voor jullie ook zo is... dat je heel erg geneigd bent om het zo aan te houden als het zo geschreven is. Of dat je sowieso al daar zelf meteen een soort...
Nou, doet wel wat met je, toch? Als het zo staat... Ik kan me voorstellen, dan denk je wel... oh, ik mag er dus niet aan één stuk doorlezen.
Ja,
toch?
Vooral dan als je eenmaal gaat spelen, denk ik dat dat ook weer...
Wordt het weer anders.
Maar... Ja, ook weer wat doet met jouw personage die dus blijkbaar zo praat. Weet je wel? Dus dat het dan meer... dan ga ik het meer verwerken in... Ja, waarom praat de personage zo? En nu dat ik het lees... Ja, dat, ja.
Voor de luisteraars van deze podcast. Ja. Dialoog staat echt als dialoog geschreven. En de langere monologen hebben een specifieke bladspiegel. Dus soms is een zin maar twee woorden. Mm-hmm. En dan naar de volgende regel drie woorden. En dan dat geeft het idee van een soort gedicht. Maar je wil natuurlijk niet dat het als een gedicht wordt gelezen. Ja. Maar om als antwoord, mm-hmm. volgens mij zo heb ik en Adewig en Joy hetzelfde. Je hebt... Bij eerste lezing meteen dat ontzag daarvoor, mm-hmm. of het respect voor, dat staat er niet zomaar. Ik denk dat als je er echt mee aan de slag gaat, het heel makkelijk te doorbreken is als een regisseur zegt, nee, dat hoeft allemaal niet. Dan mag je al los.
Maar het heeft dus als eerste effect, want ik was wel benieuwd of je dat nou als speler dan prettig vindt, of dat je denkt, oh, dus het moet zo. Maar ik vind wel mooi wat jij zegt, dat het eigenlijk uitnodigt om te kijken van, oké, waarom? Praat dit personage, of dit personage praat dus zo, dus wat zegt dat over het personage?
Ja, ik denk dan wel meer bij een repetitieproces, dat ik dat dan echt, weet je wel, maar nu heb ik gewoon nog, wat Jacob ook zegt, meer ontzag voor, oké, het is...
De bedoeling
ga,
dat
ja,
het op deze
ik ga niet
manier...
drie zenuwstelsels als drie dikke darmen, drie... Nee, er staan wel drie zenuwstelsels in.
Ja, de schrijfster zit erbij, weet je wel. Dus ja. Nou, eigenlijk nodigt het uit om de eerste lezing zo te doen en dan de tweede lezing zou ik onmiddellijk denken, waar kan ik dat helemaal omgooien en het dan toch tot een levende, uitgesproken eigen tekst te maken.
Ja, leuk. Ja, ik krijg er zin in. Mooi. Als we het er zo over hebben. Ja. Inderdaad, laat ze het nog een keer doen en dan gewoon alles
ja, hebben we nog tijd?
Nee, de tijd is inderdaad helaas op. Je mag zo in de pauze liggen. En dan gaan we nog even naar Frank die iets gaat zeggen en dan bedank ik jullie alvast hartelijk.
Graag gedaan.
Joe.
Ha, Frank.
Yes.
Nou, als onderdeel van de jury wilde ik jou even wat vragen over de tekst van Sarah. Wat sprak jullie aan in deze tekst?
We hebben het heel erg gehad over... Of nou ja, eigenlijk wat mij persoonlijk vooral heel erg aansprak... is dat ik vind het een tekst met een heel mooie melancholie... zonder dat het bedoeld poëtisch wordt... Ik vind het is eigenlijk een kleine situatie. Het is een avond met vrienden. En het is voor mij een tekst die gaat over vriendschap en tijd en het verloop van tijd. Mm-hmm. En wat ik heel knap vind, wat ik heel mooi vind in deze tekst, is dat het vaak korte, simpele zinnen zijn die echt bol staan van betekenis. Dat één simpele zin je opeens heel diep kan raken, omdat er zoveel schuil gaat onder die betekenis. Een heel leven of een hele vriendschap. Dat sprak mij erg aan.
Mooi. Ja, het heeft ook iets heel herkenbaars.
Ja.
En inderdaad al die lagen die erin zitten. En een algemeen vraagje. Hoe zet je je smaak uit bij het lezen van zoveel tekst? Of doe je dat überhaupt?
Nee. Ik tenminste... ik denk dat smaak altijd meetelt. Teksten die mij het meest raakten waren teksten waar ik ook een beetje jaloers op werd.
Als schrijver?
Als schrijver. Ja, teksten die ik zelf had willen schrijven of die waarvan mijn nekharen op een goede manier overeind gingen staan. Mm. Of op een slechte manier, dat kan ook, want dan raakt een tekstje toch. Dus ik denk dat je smaak nooit helemaal uit kan zetten. Tegelijkertijd hebben we het ook in het leesteam veel gehad over dat iets wel heel goed geschreven is, maar niet per se je persoonlijke smaak. En dan is het heel goed dat je met z'n vijven bent, omdat je alle vijf een andere smaak hebt en daar dus goede inhoudelijke discussies over kunt hebben. En dan is natuurlijk de ene tekst meer je ding dan de andere tekst. Mm-hmm. Maar kun je wel zien dat iets met ambacht of met stijl of met stijlvastheid of met spannende ideeën geschreven is en dat er echt een grote kwaliteit in schuil gaat.
En zat dat jaloers zijn bij de tekst van Sarah dan ook op in de vorm? Of waar zat dat in deze tekst?
Dat zat hem vooral, denk ik, in de kwaliteit of in de kracht om in zulke korte zinnen zoveel raaks te zeggen. Zoveel poëzie, melancholie. Het is een tekst die me echt kan ontroeren. Met eigenlijk maar heel weinig woorden. En dat is denk ik wat mij jaloers maakte. Maar misschien is jaloers niet het goede woord, want dat heeft een negatieve lading. Ja. Maar waar ik geïnspireerd van raakte, ja.
Mooi, dankjewel.
Benieuwd naar de hele tekst van Sarah Blok? Deze is te bestellen via de website van de Nieuwe Toneelbibliotheek. Hier kan je ook de boekjes van de andere winnaars vinden. Dit was de derde special in samenwerking met Verse Tekst, Platform Theaterauteurs, de Auteursbond en de Nieuwe Toneelbibliotheek. Volgende week zijn we terug met de laatste special en dit keer is het de winnaar van het Charlotte Keuler stipendium die we gaan horen.